Beste mensen, allemaal hartelijk welkom op deze avond waarop mensen van gevangenenzorg over hun werk hopen te vertellen. Ik dacht dat het goed was om, zoals we gewend zijn, te openen met het zingen van een psalm. En ja, wat zullen we zingen? Dat niemand zijn psalmboekje nodig heeft. Ja, zeg jij het maar, Tom. Even, doe jij het er maar. Doen we dat. Dat past overal bij. Psalm 81 vers 12. Zelfs het nummer weet ik nu. 81 vers 12.
Ja, prima. De orgel moet eerst nog opgeslingerd worden, dus hey.
Joost, als jij hoort van de gevangenis, aan welke geschiedenis uit de Bijbel denk je dan? Nou, daar zit je precies op wat ik lezen wil. We gaan lezen van Jozef in de gevangenis, of om het in het jargon te zeggen, in de baaiers. Toch? Jozef in de baaiers. We gaan het lezen. Het staat in Genesis 40. En dan lezen we het volgende. En het geschiedde na deze dingen, dus Jozef zit in de gevangenis, dat de schenker van de koning van Egypte en de bakker zondigden tegen hun heer, tegen de koning van Egypte, zodat Farao zeer toornig werd op zijn twee hovelingen, op de overste der schenkers en de overste der bakkers. En hij leverde hen in bewaring ten huize van de overste der trawanten in het gevangenhuis ter plaatse waar Jozef gevangen was. En de overste der trawanten bestelde Jozef bij hen dat hij hen diende, en ze waren sommige dagen in bewaring. Ze droomden nu beiden een droom, elk zijn droom in één nacht, elk naar de uitlegging van zijn droom, de schenker en de bakker, die van de koning van Egypte waren, die gevangen waren in het gevangenhuis. En Jozef kwam 's morgens tot hen en hij zag hen aan en zie, ze waren ontsteld. Toen vroeg hij aan de hovelingen van Farao, die bij hem waren in hechtenis van het huis zijn seren, zeggende, waarom zijn uw aangezichten heden kwalijk gesteld? Waarom kijken jullie zo somber? En ze zeiden tot hem, we hebben een droom gedroomd en er is niemand die hem uitlegt. En Jozef zei tot hen, zijn de uitleggingen niet van God? Vertel ze me toch. Toen vertelde de overste van de schenker Jozef zijn droom en zei tot hem, In mijn droom, zie, zo was een wijnstok voor mijn aangezicht. En aan de wijnstok waren drie ranken. En hij was als bottende. Zijn bloeisel ging op. Zijn trossen brachten rijpe druiven voort. En Farao's beker was in mijn hand. En ik nam die druiven en drukte ze uit in Farao's beker. En ik gaf de beker op Farao's hand. Toen zei Jozef tot hem, dit is zijn uitlegging. De drie ranken zijn drie dagen. Binnen nog drie dagen zal Farao uw hoofd verheffen en zal u in uw staat herstellen. En ge zult Farao's beker in zijn hand geven naar de vorige wijze, toen gij zijn schenker was. Maar gedenk mijner bij jezelf, wanneer het u wel gaan zal, en doe toch weldadigheid aan mij, en doe van mij melding bij Farao en maak dat ik uit dit huis kom. Want ik ben diefelijk ontstolen uit het land van de Hebreeën en ook heb ik hier niets gedaan, dat ze me in deze kuil gezet hebben. Toen de overste der bakkers zag dat hij een goede uitleg gedaan had, zo zei hij tot Jozef, ik was ook in mijn droom. En zie, drie getraliede korven waren op mijn hoofd. En in de opperste korf was van alle spijzen van Farao, die bakkerswerk is. En het gevogelte at dezelfde uit, de korf van boven mijn hoofd. Toen antwoordde Jozef en zei, dit is zijn uitleg. De drie korven zijn drie dagen. Binnen nog drie dagen zal Farao uw hoofd verheffen van boven u. En hij zal u aan een hout hangen. En het gevogelte zal uw vlees van boven u eten. En het geschiedde ten derde dagen, ten dagen van Farao's geboorte, dus hij was jarig, dat hij voor al zijn knechten een maaltijd maakte. En hij verhief het hoofd van de overste der schenkers aan het hoofd van de overste der bakkers in het midden van zijn knechten. En hij deed de overste van de schenker wederkeren tot zijn schenkambt, zodat hij de beker op Farao's hand gaf. Maar de overste van de bakker hing hij op, zoals Jozef hun uitgelegd had. Maar de overste van de schenkers dacht aan Jozef niet meer, maar vergat hem. Heel terecht is er zojuist gesproken over het feit dat in de geschiedenis van Jozef de gevangenis ter sprake komt. En nu kun je in de gevangenis komen terwijl je er niks aan gedaan hebt. Jozef kon er niks aan doen. Onterecht gevangen gezet. Het zou je maar gebeuren. De juristen in die tijd waren allemaal op de hand van de farao, dus daar zit hij, de arme man. Maar nou komen er ook nog twee anderen in de gevangenis, en dat zijn de schenker van de farao en de bakker van de farao. En die hadden gezondigd tegen hun heer. Dus die hebben toch wel terdege iets op hun kerfstok gehad. De een wat meer is de ander, maar het is niet voor niks natuurlijk dat uiteindelijk die farao de bakker hangt en die ander na verloop van tijd vrijkomt. Zo kan het gebeuren, de een krijgt levenslang, want vandaag is dat nu en zo dat de mens gehangen wordt in Nederland. Maar de een krijgt levenslang, de ander een paar jaar. Maar nou het mooie. Ja, het is niet zo mooi afgelopen met die bakker, maar wel dit. Er was een Jozef in de gevangenis, dat is mooi. En Jozef, dat is de man die met die gevangenen ja, meeleeft. Hij moet natuurlijk een beroerde uitleg geven aan die bakker. Maar geloof maar dat Jozef ook goed van zijn God gesproken heeft. En dat is hetgene wat gevangenenzorg doet. Die geeft mensen die in de gevangenis zitten, die proberen die mensen ook vanuit Gods woord te ondersteunen. Ze zeggen niet, ach, dat is ook zielig dat je in de gevangenis zit. Nee, want je zit terecht. Maar anderzijds ook van, er is hoop voor degene die tot de Heere de toevlucht neemt. We gaan een zegen vragen en dan geef ik heel snel het woord aan de mensen waar we allemaal op zitten te wachten dat die wat gaan vertellen. We zullen eerst een zegen vragen. Heren van hemel en aarde, we zijn zo vanavond bij elkaar gekomen als besluit van het winterwerk. De catechisanten, de verenigingen en we hebben mensen uitgenodigd van gevangenenzorg. En gelukkig zijn we met heel wat mensen. Ik geef dat het een goede avond mag zijn. En dat we mogen horen van wat er allemaal op maatschappelijk gebied ook mag gebeuren. Er wordt zo vaak gebeden voor gevangenen om des geloofs wil.
Mensen die onterecht gevangen zitten. Maar wij vergeten, wij belijden het u, onze schulddienaangaande, wij vergeten zo vaak om ook te bidden voor mensen die echt om bepaalde reden terecht gevangen zijn. Maar die we ook zo gauw vergeten. Het is hun eigen schuld. En we laten die mensen dan als het ware maar zitten. Maar ze hebben ook u nodig. Ze hebben uw woord nodig. En uw woord leert het ons. Dat er ook voor mensen die in de gevangenis zitten. Dat er ook uitkomst voor is. Zoals we lezen bij Manasse die ook in de gevangenis zat. En tot inkeer kwam. Heren, ontferm u zich over dit werk. En gedenk deze mannen die vanavond het een en ander willen doorgeven. Wij vragen het om Jezus wil. Amen. Ik geef jullie graag het woord en jullie moeten je eigen maar voorstellen. Want als ik dat allemaal ga doen, dan doe ik het toch verkeerd. En jullie doen dat helemaal tot zoveel achter de komma.
Goedenavond, dank u wel dat wij hier wat mogen komen vertellen over gevangenenzorg. En het is inderdaad net wat u zei, er zijn inderdaad gevangenen, er zit ook Jozefs gevangen. Die zit wel met een bepaalde reden in de gevangenis, maar die zijn al een paar keer gezien tot geloof gekomen. En die zijn nu net als Jozef in de gevangenis. Dat is ook andere mensen mogen bemoedigen en het woord delen. Ik zal me eerst voorstellen, ik ben Johan Roosdaal, ik ben de vader van de geestschoolvader van Frank. Zal ik eerst vertellen hoe ik in de gevangenis gekomen ben. Dan zal Terry vertellen hoe hij in de gevangenis gekomen is. 8 jaar geleden werd ik vrijwilliger in de gevangenis. En de reden daarvoor, dat was misschien wel een beetje apart. Ik ben een van de tweeling. En mijn broer die is 12 jaar geleden ziek geworden. En daarvoor was hij geroepen tot ouderling. En hoe we weten, wij hebben er samen een bedrijf, een bouwbedrijf. En dat was natuurlijk best druk, s'avonds ook genoeg te doen. En hij zat daar een beetje mee. Hij zei, Johan, dat is nou wat. Ik ben nu geroepen in het ambt van ouderling. Maar dat betekent dat ik minder in het bedrijf kan gaan doen. Dus joh, doe jij je dingen in Gods Koninkrijk. En ik vang dat wel op. En dat is ook allemaal wel goed gekomen. En hij is ongeveer 10 jaar ouderling geweest bij ons in de gemeente Nieuw-Lekkerland. Maar toen werd hij ziek en hij moest zijn ambt neerleggen. Hij kon dat niet meer volhouden. En toen kreeg ik het verlangen om ook iets meer te gaan doen in Gods Koninkrijk. En nou liep het zo, wij waren al jaren donateur van Gevangenzorg Nederland. Dat zijn heel veel bedrijven die daaraan bijdragen. En toen werden wij gevraagd om bezoek te brengen in Krimpen. En in Krimpen aan de IJssel had Gevangenzorg een hele mooie afdeling. Die kregen zelf een afdeling ter beschikking. En daar hebben ze iets opgezet, dat noemden ze de compagnie. En daar zaten 24 gedetineerden zaten op die compagnie. Daar moesten ze ook op solliciteren, je kon er niet zomaar op. Je moest goed gedrag, groen zijn noemen ze dat. Hè. Als je rood bent, dan moet je veel op cel. En dan mocht je daar ook niet komen. Maar het mooie van die afdeling was, die jongens die gingen om 7:30 uit de cel. En s'avonds om 9:30 er weer in. En heel de dag waren ze op die afdeling, moesten ze zelf met elkaar eten, ontbijten. Moesten ze zelf verzorgen tussen de middag eten, lunchen. S'avonds eten, dus moesten ze koken, dat deze op tourbeurt. En de rest van overdag moesten ze gewoon werken. Dus ze hadden allemaal werk. Maar al deze jongens, al die 24 jongens, hadden ook een maatje, een buddy. En die kwam natuurlijk van buiten. En die buddy, die moest dan de jongens begeleiden. Weet, gesprekken voeren, bemoedigen, dingen helpen. Maar toen ik had die vraag neergelegd voor God, ik wil iets in uw koninkrijk gaan doen. En toen kwam de vraag van gevangenenzorg. Zou jij voor je bedrijf dan een keer op de compagnie willen komen? Want ze wilden daar ook connectie maken met jongens, met bedrijven. Want het was ook de bedoeling dat iedereen die daar zat, op die afdeling, ook mijn werk naar buiten zou gaan. Maar dan moet je toch wel bedrijven hebben waar ze terecht kunnen. En die liggen daar niet zomaar voor het oprapen. Dus vandaar hebben ze dat bedacht, joh, al die bedrijven naar binnen, gewoon. Eén keer in de maand was dat geloof ik. Een van de jongens gaf dan een presentatie hoe het ging. En probeerde connectie te maken met de jongens die er waren. Dus ik was op die afdeling. Toen kwam een van de leiding van de gevangenzorg. En die zegt, joh, vrijwilliger hier, is dat niet wat voor jou? Nou, als ik die vraag net aan God gevraagd heb van, wil u wat doen? En dan komt die vraag. Dan moet je dat wel doen, toch? Dus ik vond het ook wel mooi en interessant om daar te zijn. Dus een paar cursussen gevolgd via gevangenzorg. Want die mag ook de zomer in. Die wordt wel goed op voorbereid. En er werd nog gevraagd of ik op de kompie wilde komen. Nou, dat was helemaal mooi. Ook voor ons dicht in de buurt. Dus ik kwam daar op de kompie. Maar ik had nog geen maatje. Dus ik kwam van de gevangenzorg. Ze zeggen, nou, die en die. Daar wil ik dan jou aan koppelen. Dus jullie samen op gaan trekken. En dat was een Hollandse jongen. Ja, dat is prima. Ik ken daar verder toch niemand. We zien het wel. Dus het gesprek had een jongen. De jongen zei, dat is goed. Gaan we doen. En binnen een week had hij contact van een gevangenzorg. En ik zei, toch niet zitten met Johan. Gaan we het toch niet doen. Ik zei, nou, ben ik nou wel goed. Maar dan zeggen ze, er komen nog meer jongens. Er zouden nog een paar nieuwe jongens op de kamp hier komen. En een van hen was Terio. Ze zeggen, wil je dan een maatje van Terio? Ik zei, dat is goed, gaan we zien. En zo hebben wij elkaar ontmoet. En hoe vond ik Terio in de gevangenis? Terio, die heeft een gelovige moeder. Ik ken haar heel goed. Ze is nu 78, geloof ik. Maar dat was ook een biddende moeder. Ik heb altijd voor hem gebeden. En Terio zei altijd, moeder, God en Jezus voor jou, die heb ik niet nodig. Ik heb het goed. Ik heb een bedrijf, ik zit in de wereld. En ik heb alles op maatje vergeet. God niet. Totdat Terio in de gevangenis kwam. Toen zei zijn moeder, Terio, je moet de Bijbel gaan lezen. En dan zou ik aanraden om het boek Job te beginnen. Job, je kent allemaal Job. Job was schatrijk. En de kortste keren was hij alles kwijt. En Terio precies hetzelfde. Een eigen bedrijf. Huis, auto, vrouw, vrouwen. Heel veel. Maar de wereld schatrijk. In één keer alles kwijt. En toen vond ik Terio in de gevangenis en toen was hij aan het lezen. Job 7. En dan gaat het over die vrienden van Job. En dat is Elifas. Dat is de eerste vriend die na 7 dagen het woord neemt. En wat zegt hij dan? Tegen Job. Job, wat jij moet doen? Jij moet God zoeken. En Terio had geen statenvertaling, die had gewoon deze Bijbel gekregen. Bijbel in gewone taal. En dat was voor hem heel goed, want het is gewoon duidelijk te begrijpen. Ik moet gewoon zeggen, dan ga je naar God toe en zeg je moet hem voorleggen wat er is gebeurd. En hij doet dan dingen die wij niet kunnen begrijpen. En kijk, dat is ook allemaal ingekleurd. Hè? Ik zal het laten zien. Oh. Ziet, alles had hij ingekleurd. Wat hem aansprak in het boek Job. En dan staat er ook, het is goed voor jou als God je straft. Daarom moet je je niet tegen verzetten. Hij straft je wel eerst, maar daarna troost hij je weer. Hij verwondt je eerst, en daarna geneest hij je. Aan die belofte hebt de Heer zijn ook vastgehouden. Terro, wil jij vertellen hoe jij in de gevangenis kwam?
Nou, ik zet hem iets lager, want mijn stem is best wel al hard. Goeiedag, ik ben Terio. Ik ben inmiddels jong, 56 jaar. Geboren op Aruba. Woon al zo'n 38 jaar in Nederland. Ben niet helemaal ingeburgerd, je hoorde van mijn stem hoor. Maar ik kwam in de gevangenis, ik had altijd een droom om een lasleraar te worden, want ik was best wel een goede lasser. Of een eigen zaak. En mijn droom is altijd eerst een droom en dan proberen te bereiken. Dus het werd de tweede droom. Ik had een eigen zaak. Dus ik had ander personeel, ik ben in mijn eentje begonnen, ik ben super trots. Ik heb geen geld van de bank geleend. En nog als ik denk, oh zo, dan heb je toch die tijd goed gedaan. Geen geld geleend, ik heb mijn eigen zaak begonnen. Ik had zo'n 24 man in dienst en daarna begin het. Je hebt geen geld. te verdienen, het gaat goed, mooie auto's, mooie vrouwen, alles wat je wil, wat ik geld kan, dat wil je, dit is materiaal, het was puur materiaal. En ik had een biddende moeder, en ja, en dan verander je gewoon van persoon, dan word je een soort bluffer. Ik ken het, weet je, ik heb het, laat me met rust, praat niet met mij, de jongeren weten ongeveer wat ik bedoel. Dus, ja, het geld ging goed. En even een moment kwam de crisis van 2008, de mensen die dat wel kennen, dan kwam ik in de problemen. Geld begint op te raken, de schulden zijn hoog. En ja, wat gebeurt? Ik moest mijn bedrijf moest dicht. En ik kreeg een ander werk bij een ander bedrijf. En kon ik de voorman van dat bedrijf worden. Dus ik was ook daarna de hoogste voorman in de haven van Rotterdam. Maar ja, dan kwam de verleiding. Ja, je hebt geen geld, er komt iemand binnen. De haven die zei nou tegen mij van, als je het aan de andere kant kijkt, wij betalen het wel. Ik met een ex-vrouw die zeer materialist was, of eerst nog steeds, ik weet het niet, maar ze houdt van geld. Ben ik in de haven gekomen, even een moment kwamen die mensen binnen, even een moment zag ik heel veel politie, er kwam een container binnen, ik liep erin en er kwam heel veel politie en ik zag al die jongens rennen. Maar ik bleef daar, terwijl in principe had ik niks te maken met die dingen, ik moest alleen aan de kant kijken, maar zelf als ik zo bemiddelen, kan ik ook toch niks doen. Maar ja, ik kwam erin en ik werkte voor een bedrijf die uit België. En België die zei gelijk, want eigenlijk als mijn werkgever had gezegd van, Terio, hij werkt hier. Maar mijn werkgever zei, wij willen niks te maken met Nederland. Nederland zoekt het maar uit. Dus ja, de advocaat ging advocaat en ik kwam in de gevangenis. Ik werd geblokkeerd op straat. En een maand in een isolatiecel. Dat is een cel dat je niemand mag spreken, niemand mag zien. Dus één maand daar binnen. Dus mijn benen zelf die deden het niet meer. Dus de ruimte is zo klein dat je niet eens kan normaal lopen. Dus je benen gaan weer uit functie. Dus even maar een moment, de kleine stukje begin ik te bewegen, zodat ik toch de bloedcirculatie krijg. Dan ga je heel veel dingen merken. Dat zelf was een kleine konijn, weet ik nog uit mezelf, kon ik bijten, dat ik verliefd op die konijn werd, dat ik andere dingen mooi begon te vinden. Zo'n prachtige dier, weet je. Helemaal mijn hele focus is veranderd. Maar ja, dan voor eerst voel ik me niet thuis, want ik was een zakkenman. Dan ook die mensen die naar me keken, want heel veel mensen was ook heel vrij met mij. Je mag overal naar binnen, je mag overal naar buiten, je hebt geen sleutel nodig. Dus al dat vertrouwen die ik kapot heb gemaakt, ik schaam me helemaal. Ik begon te huilen. Mijn ex-vrouw bel ik aan de telefoon, want ik had niemand. En niemand wist waar ik was. Toen ik vrij kwam dat ik weer iemand kan bellen, begon ik te bellen. Maar ik merk dat ze mijn telefoon niet meer opneemt. En als ze opneemt, waarom bel je mij? Ik denk zo, ik heb alles voor jou gedaan. Alles wat puur wat ik deed is voor haar. Maar waarom bel je? De laatste keer, na een paar dagen bellen, kreeg ik haar aan de lijn. Ik zeg, vertel me, heb je iemand anders? Ze zegt, ja, ik heb een intieme relatie met iemand anders. Bel me niet meer. En dan toen breekt mijn wereld. Toen breekt mijn wereld. Ik terug naar mezelf. Janken. Ik weet niet meer wat ik moest doen. Ik voel me gewoon kapot. En toen dacht ik, nou, ik moet toch even aan mijn moeder denken. Die mij zei van bidden. Maar ik wist ook niet hoe ik moet bidden. Dus ik in mezelf, ik denk, nou, ik ga het toch proberen en ik bid gewoon. Maar iedere keer als ik bid, dan word ik boos. Want ik bid en ik merk niks. Gebeurde niks. En mijn moeder zegt, nou Terio, wat, ik belde mijn moeder terug de volgende dag. Ik moet een lijstje, je hebt gezegd dat ik moet bidden. Maar er gebeurt niks. Geen veranderingen. Mijn moeder zei tegen mij van, nou Terio, luister. Omdat jij bidt hoe jij wil. Jij denkt, je ligt zo op het bed. En ja, God, dankjewel. En is goed. Maar dat is niet wat God wil verwacht van jou. Je hebt een fout gemaakt. God wil soms dat we op onze knieën en we moeten God smeken. En ja. Dus ik weer de volgende dag naar mijn cel. Ik denk, nou weet je wat. Niemand kijkt naar mij, niemand ziet me. Cel leeg. En ik ga bidden. En ik bidden en merk. Ik merkte dat ik ineens begon te huilen. En niet zomaar, want ik kon niet stoppen. Ik janken, maar ik kon niet stoppen. En ik had wat een belofte aan de Heer gedaan. Ik heb gezegd van, ik kan niet in u geloven. Dat heb ik echt gezegd, ik kan niet in u geloven. Maar als u mij een centje geeft, tenminste een schorsing, dat ik even naar huis. Maar mijn zaak was al, ik was al veroordeeld. De kans om naar huis te gaan was heel klein. Ik had een advocaat. Ik vroeg de advocaat van, zou je kunnen vragen voor mij of ik naar huis kan gaan? De advocaat die zei van, je bent al veroordeeld, dat kan niet werken. Ik zeg, ja, maar ik ben de ene die jou betaalt. Dus wij naar de rechtbank. En inderdaad, we waren daar, de rechter keurde alles af. Maar ik draaide om en ik vroeg de advocaat, vraag wat ik jou heb gevraagd, of ik naar huis mag. Die advocaat die zei heel lelijk tegen mij, van, tegen de rechter dan, meneer Vlaanderen wil dat ik jou vraag of hij naar huis mag. Die rechter die zei, zo, je mag naar huis. Ik denk zo, de heer wil wel heel snel. Dus ik mocht naar huis. Ik weet nog dat we springen in de lucht. En ik had wel een belofte gedaan. Heer, luister. Daarvoor. Als u mij dat sein geeft. Ik zou je dienen. Ik zou ook jou dienen. Ik zou werken precies. Ik geloof in u. En ik ben dat nog steeds aan het doen. Ja. Dus ik ben op die manier in principe in de gevangenis gekomen.
Er zijn in jouw leven heel veel wonderen gebeurd, Terrell. Dit was wel het eerste wonder. Dat je God ging geloven. God jou het geloof gaf. En dat je daar ook verder mee wilde leven. Maar God heeft heel veel wonderen gedaan. Ook toen je naar buiten kwam. Ja, het eerste wonder is toch wel het huis. Ja.
Nou, het eerste wonder, het is al jou leren kennen. Ja, dat was voor mij al iets speciaals, want ook dat gebeurt niet zo makkelijk. En de tweede wonder was voor mij mijn huis. Want ik kwam naar buiten, en als je naar buiten kwam, ik moest terug naar mijn moeder. Van een eigen huis moest ik terug naar mijn moeder. En ik had geen, kan je voorstellen, je bent 50 jaar en dan moet je terug naar je moeder. Ik moet terug intrekken. Dus ik ben mijn moeder, maar ik merk nou, het is, hoe laat kom je binnen, waar ben je geweest, ja, de hele verhaal begint opnieuw. Dus op een moment was ik in principe klaar mee. Toen zei ik, nou weet je wat, ik heb vanaf de gevangenis, ben ik geen ene dag stilgestaan. Ik heb ook mijn papieren in de gevangenis gehad, nog certificaten en diploma's, maar ook ingeschreven, vanaf de gevangenis heb ik ingeschreven voor een huis. En een paar dagen voor, ik kreeg die schorsing, ik ging naar huis. En een paar dagen later kreeg ik een bericht, je mag een huis gaan bezichtigen. Dat is mijn tweede wonder. Dus ik kreeg nummer 5. Dus ik kreeg, ik weet niet of het hier in de buurt ook werd, je kreeg een aantal nummers. Welke nummer je hebt, je kan een huis gaan bezichtigen. Ik kreeg nummer 5. Dus nummer 1. Nummer 2, nummer 3, nummer 4. Allemaal moet als allemaal nee zegt, dan heb ik die huis. Nou, ik dacht nou, nummer 5. Nummer 5. Waarom ga ik zelfs? Want die huis kan je toch niet krijgen. Dus ik, naar die afspraak. Ik kwam daar zo heel vroeg. En ik ging zitten, want ik ben heel vroeg. In principe, ik heb niks te doen. Ik ging zitten, er kwam een vrouw naast me zitten. En ik begon met die vrouw te praten. Ik begon te praten over de gevangenis. En ja, ik zou graag een huis willen hebben. En niet dat toen alle 5 mensen er was, moesten we binnen de huis. Wist ik niet dat ik tegen die vrouw was aan het vertellen. Die huis geeft dan. Dat die mensen die huis geeft. Dus dat was juist die vrouw die opzichter van die huis. En ik had niet alle papieren. En 5 mensen kwamen in een rij. 1 voor 1. En ik hoorde ze zeggen van, ja, je papieren zijn niet compleet. De volgende, ja, je moet 2 papieren nog opsturen. Ik zit te denken, en ik zit te krabben al, ik heb helemaal geen papieren. Dus, ik nummer 5. Ik kwam aan de beurt, nummer 5. Wacht even aan de kant. Laat iedereen weg en dan wil ik met jou praten. Ik zeg zo. Dus die vrouw, iedereen was weg. Ze zei, weet je, jij kan je papieren, hier is mijn e-mail, stuur je papieren op en die huis is van jou. Ik denk zo. Ik weer een dankbaar punt van de Heer. Dus ik heb nog zoiets in huis.
Jij werd door die rechter geschorst. Je mocht tussendoor naar huis. De rechtszaak werd opnieuw gedaan en uiteindelijk moest je toch dat ene jaar nog terug. En daarna ging je naar Lelystad, hè? Eerst in Krempen, toen naar Lelystad. Hoe was dat verschil, Dort? Hoe ging je toen naar de gevangenis? Toch wel anders dan de eerste keer. Ja.
Klopt helemaal. Toen ik de eerste keer naar de gevangenis had ik de Heer niet bij me. Maar de tweede keer had ik de Heer bij me. Ik had nieuwe vrienden. Ik had heel veel mensen. Ik weet niet waar. Al die oude vrienden, weet je, slechte dingen was voor me. Ze zijn verdwenen. Maar ik heb heel veel nieuwe vrienden gekregen. En dus ik moest terug, maar ik heb nu een huis. Dus wat betekent dat? Als ik terug ga, verlies ik weer mijn huis. Maar die vrienden hebben onderling een app gemaakt en mijn huur een jaar lang betaald. Dus weer een wonder. Een jaar lang betaald. Ben ik in de gevangenis, ik kwam terug en ik heb nog steeds mijn huis. Dus soms moeten we ook wat niet goed is, moeten we aan de kant zetten en zoek wat goed is. Dus je vrienden, even weg met die vrienden en ik heb nieuwe vrienden. En als ik zie, de tweede keer die ik in de gevangenis, had ik ongeveer door mensen, ik bedoel best wel, ik heb heel veel vrienden in Nieuw-Lekkerland. Heel veel gelovige vrienden. Ik heb nog nooit niet eens in mijn doop, toen ik jarig werd. Toen op mijn verjaardag, heb ik nog nooit zoveel postkaarten en vrienden gehad dan nu leven met de Heer. Dus mijn leven is veel mooier geworden, veel prachtig. Ja, ik geniet hoe het op dit moment gaat.
Uiteindelijk kwam je ook uit Lelystad vrij. Na 9 maanden. 3 maanden eerder mocht je met de enkelband naar buiten. Ja, en toen kwam de volgende probleem. Er was ook nog een schuld. Dat was een vrije van God. Schuldvrij bij God. Nou, dat is het mooiste wat er is. Maar toch nog schulden bij de mensen. En dat was best aardig wat. 150.000 euro. Hoe gaan we dat oplossen? Want als je schulden hebt, dan kan je eigenlijk niks. Als je gaat werken, je moet alles inleveren. Je houdt helemaal niets over, als je al werk kan vinden. Hoe is het met je schulden gegaan?
Ik ben eerst naar de gemeente Spijkenisse. Ik woon in Spijkenisse. We hebben ongeveer 2 uurtjes gereden hier naartoe. Ja. Ik woon in de gemeente Spijkenisse. En ik heb eerst alles voordat ik in de gevangenis kwam, wou ik al, want door de crisis kwam ik in de schulden. En het was ongeveer 1,5 ton schulden, bedrijfsschulden. En ja, hoe ga ik dat nou oplossen om mijn normale leven weer te krijgen? En ook dat werd de gemeente hebben een al die schulden bij elkaar gehaald. Broeder, je kan deze overnemen.
We zijn inderdaad naar gemeente Spijkenisse gegaan. Er zitten natuurlijk in zulke grote steden heel veel mensen met schulden. Dus we hebben daar een heel programma voor opgesteld. Dus je komt daar en je kan gewoon inschrijven. En hun gaan dat zelf allemaal uitzoeken. Ze gaan eerst kijken waar de schulden zitten. Nou, dat waren er 3. Eentje inderdaad van de gemeente Ridderkerk. Die had de belastingsschuld overgenomen. Dat is in 2008. Toen was het natuurlijk een crisis. En alle bedrijven in Ridderkerk werden de kans gegeven om de belasting bij de gemeente neer te leggen. Die betaalde dat en moesten ze dat later terugbetalen. Dat terugbetalen is nooit gebeurd. Dus daar komen ze nu nog om. En je huis is natuurlijk verkocht. Ja. Onderhamer is natuurlijk voor veel te weinig verkocht. Dus dat was best veel schulden. 2 schuldenaars, de schuldeisers, die gingen gelijk mee akkoord. We laten het zo. Maar eentje niet. Toen zei de gemeente, dat kan, dat is hun recht. Dan breng ik het voor de rechter. En dan moet die een beslissing nemen. Dus ik kom bij de rechter en die gaat gewoon kijken en zeggen, je had ondertussen werk, je hebt een salaris. Dan gaat gewoon kijken, wat zijn je kosten van je huis, gas en licht, alle vaste kosten. Wat heb je minimaal nodig voor je levensonderhoud en wat kan je dan nog betalen? Nou, uiteindelijk was dat niet zoveel, totaalbedrag. Je zou dan 2 jaar in de schuldhulpverlening gaan en dat totaalbedrag is van een goede 3000 euro, bleef dan over. Dus dat was bij de rechter bepaald. Je moet nog 3000 euro betalen en dan mag je 2 jaar over doen. Dus bij de gemeente gevraagd, kunnen we dat niet gelijk oplossen? Kunnen ze dat gelijk afrekenen? Nou, dat was ook goed. Dus bij deze was hij een gelijk vrije man van de mensen en van God. Dat is mooi geregeld.
Ja, nou, dat vind ik, juist het mooiste. Dat er is geen enkele mogelijkheden dat ik niet meer kan zeggen, de Heer is er niet. Als je erin gelooft en met hem leeft, is hij 100%. Hij is er. Je moet hem zoeken. Je moet voor hem zijn. En het is, ik kan het niet eens uitleggen hoe goed het voelt. Weet je, ik bedoel, alles is gewoon, het is net alsof ik in een nieuwe wereld woon. Alles is gewoon nieuw. Nou, sinds kort, een tijdje geleden ben ik ook gedoopt. Ik ben gedoopt, wat kan ik nou meer daarover zeggen? Ik ben gedoopt en, inmiddels doe ik ook heel veel dingen. Ik werk voor daklozen. Ik doe heel veel daklozenwerk, vrijwillig werk. Broeder.
Het is ook heel mooi te zien om dienstbaar te zijn in Gods Koninkrijk. Als je God vraagt niet of je geschikt bent, alleen maar of je beschikbaar bent. En dat zie je ook bij Theriot gebeuren. Je leeft dicht bij God en er komen allemaal dingen komen je op je pad. Soms denk je van, Heere God, kan wel ietsje minder. Ja, zo druk. Maar het is gewoon een zegen. Ook als ik heb het altijd als zegen ervaren om als vrijwilliger bij je gevangenzorg te mogen zijn. Theriot leren kennen. Stel dat nu dat ik nee gezegd had. Dat ik gezegd, prima, maar je gevangenzorg prima. Maar ik ga het niet met Theriot, dat zie ik niet zitten. Zo'n grote vent, best wel gevaarlijk misschien. Je weet niet wat je gedaan hebt. Ik ga dat niet doen. Zal Theriot dan geholpen zijn? Of zal die dan niks? Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat God gewoon dan een ander gestuurd had. Want we hebben plan met Theriot. Met Theriot zijn leven. En dat plan gaat gewoon gebeuren. Alleen als ik nee gezegd had, dan had ik zelf heel veel misgelopen. Had ik heel veel zegen misgelopen. God vraagt soms om 1 mijl te lopen. Dan zegt hij, lopen 2. Ik denk dat wij misschien wel 100 mijl lopen. We lopen nog steeds. We blijven maar doorlopen. Maar dat is echt een Ja, het brengt jezelf heel veel zegen om dat te doen. Om beschikbaar te zijn voor God. En dan weet je niet wat er gaat gebeuren of wat je mag doen. En dat is gewoon, ja, dat is juist het mooie ervan. Wat ik ook wil zeggen is, de grootste zonde is ongeloof. En ik denk dat de zonde daarna is de zonde van nalatigheid. Als God dingen van ons vraagt, dan zeg je, ja, dat doe ik niet. Het gaat echt wel gebeuren, alleen niet door jou. Je loopt heel veel zegen mis. En als je nee zegt, misschien vraagt God de volgende keer wel wat. Zou ik zeggen, doet het dan wel. En kan op een heel eenvoudige manier. Uit de geschiedenis lees van de rijke man. De arme Lazarus. Die rijke man had zoveel. Hij wilde het allemaal zelf houden. Hij wilde niks doen. En God vraagt al zijn goedheid, legt die Lazarus zo bij hem op de stoep. Hij hoefde ineens de deur uit. En hij hoefde alleen maar een glas water te geven en een boterham. Hij deed het niet. En als we dan lezen hoe het met hem afgelopen is. Lazarus, want een kind van God, werd gedragen door de engelen. En we weten hoe het met de rijke man is afgelopen. Hij had niet eens een naam. Rijke man. En hij was heel arm. Hoe rijk ben jij trouwens, Tim?
Nou, op dit moment ben ik een miljonair. Op dit moment ben ik een miljonair. Ik voel me echt een miljonair. Een miljonair. Boven. Geen miljonair in de portemonnee, maar miljonair boven. En dat is de miljonair wat ik wil zijn. Weet je, voordat ik in de gevangenis had ik mijn eigen spullen. Ik heb alles weggedaan. Alleen om een busje te kopen, dat weet je Frank. En die busje is ook een zegen voor ons. Want we gingen op een site om die busje te bieden. Om te bieden voor die bus. En precies toen ik zei, nou weet je wat, dit is de laatste bord en we kappen mee. En precies toen kregen wij die bord en we hebben de busje gekregen. Dus we hebben nu een 9, ik heb mijn motor, ik heb alles weggedaan om deze busje te kunnen bereiken voor de kerk. Dus we hebben een 9 persoon busje die we elke zondag ook mensen mee naar de kerk kan nemen. En waarom ik dat vertel? Hoeveel vreugde. Op die motor kreeg ik 1 vreugde. Ik alleen. Ik alleen zat erop. Maar als ik in die busje. En ik zie die glimlach. En die mensen die dag, een gratis dagje uit ook van ons krijgen. Nou, dat geeft veel meer vreugde dan die 1 ritje op die motor. Dus ja, dat wil ik ook doorgeven.
Uit de gevangenis heeft Terio nog een poosje bij ons gewerkt als bouwvakker. Dat is best wel zwaar werk, veel sjouw ook wel. En Terio is ook ziek, hij heeft prostaatkanker, dus ook aan geopereerd. Dus moest wat ander werk gaan doen. En het was ook altijd zijn verlangen om op taxi te gaan rijden, taxichauffeur. Nou is er een taxibedrijf in Spijkenisse, die hebben echt heel veel busjes. Schoolbusjes, rijden van alles. En Terio ging daar solliciteren. Hij zegt tegen mij, jongen, ga je met me mee? Dat was goed, joh, wel leuk. Dus wij bij die man in het kantoor. En werd wat verteld over dat bedrijf en zo. Maar voordat je verder gaat, wil ik even 1 ding duidelijk maken. Ik hou van God, ik hou van de Heer Jezus en daar vertel ik heel graag over. En als je nou zegt dat het niet goed is, dan kom ik niet. Zo is het toch gegaan? En je kan je verhaal vertellen.
Ja. Nou, inmiddels ben ik, omdat ik werkte bij broeder Roosendaal. Inmiddels ben ik taxichauffeur. En ik rij mensen met beperking. Met ouderen. En ik vind dat allemaal bij me passen. Het klopt met mij. Het geeft me vreugde. Nog meer vreugde. Daarom zeg ik ben een miljonair. Dus alles klopt gewoon. Dus ik rijd nu op de speciale mensen. Blinde mensen. En het geeft je vreugde om te zien. Net als vandaag bijvoorbeeld. Dat je met een oudere persoon. Op je knieën moet gaan. Om te zorgen dat ze lekker uit de busje kan uitstappen. En dat geeft mij de vreugde dat je zo ver kan om die mensen te helpen. En nou, ik werk nu bij een bedrijf. En toevallig ook heet die bedrijf Niemand Verdriet. Dus ik dacht, nou, tweede, dat klinkt ook heel goed. Dus ja, dan rijd ik met een busje met een grote sticker, Niemand Verdriet. En ik denk zo, dan weer een zegening erbij. Dus ja.
Jij vertelde net ook dat je gedoopt bent. 2 jaar geleden waren we op Aruba om wat wat werk daar te doen, ook de gevangenissen bezocht. En we waren daarbij een Nederlandse dominee, die is daar. En die had ook 's morgens gepreekt en hij zegt, na de preek gaan jullie mee, even een bakje doen, wat soep eten, en zwaaien allemaal mee. En toen kwam de doop te sprake en toen kwam die erachter, Terio en zijn dochter was erbij, allebei niet gedoopt waren. En hij was er heel makkelijk in. Hij zei, wat let ons, we hebben hier heel veel water. Zullen we dat dan gelijk maar doen? Nou, de dochter is inderdaad gelijk gedoopt. Zult u mij wat foto's van zien. Maar Terio gaat zeggen, ik kan beter niet doen. Ik kan beter eerst gewoon, denk maar in Nederland doen. Kan je moeder erbij zijn, eerst nog wat onderwijs. En daar goed op voorbereiden. En zo is het inderdaad ook gebeurd. Terio is nu gedoopt via Stichting Ontmoeting. In Rotterdam, de daklozen. En daar gaat het tegenwoordig naar de kerk. En daar is ook de busje voor om mensen op te halen. En daar in die kerk, te kerken te gaan. En in die kerk, daar zitten inderdaad daklozen. Mensen met heel weinig. Maar echt heel mooie mensen. Als je ziet hoe dat die hun geloof beleiden. Echt alles kwijt. En dan ziet hoe ze God loven en prijzen. Is echt prachtig om te zien. En Terio is in die kerk daar ook gedoopt door onderdompeling. Ja.
Ja. We gaan naar die filmpjes. Ja, dat is goed. We gaan naar die. We willen wat kleine filmpjes laten zien. Eigenlijk, we hebben om mensen die. Kijk, de tijd is ook kort. En wij hebben niks bij elkaar bestudeerd of zo. Wij zijn gewoon rechtstreeks hier gekomen. Onze verhaal blijft overal hetzelfde. Dus wij zijn met een hele eerlijke verhaal. Dit is eigenlijk, ik heb een paar foto's van familie en reis op Aruba, een paar foto's dat ik wou laten zien. Dat is mijn jongste broer. En dat is de middelste foto, zijn mijn broers en zus, een dagje na de kerk. Het is een hele oude foto, want zo ziet ik ben de enige gele. Toen had ik wat haar op mijn hoofd. Voor de ene die denkt, nou, waar is die dan? Nou, die ene met de haar daar, dat ben ik. In de geel. En dan, dat is mijn broer, mijn moeder, mijn twee zusjes en ik. En dat is een dagje dat mijn moeder gaat naar de kerk. Dat is mijn moeder in de middel. En deze foto is wat mij meest spreekt. Mijn tante en mijn moeder. En mijn tante die heeft daar K, ziekte van K. En mijn moeder die dekte haar haar. En kijkt nu in de spiegel en zegt, nou, kijk niet naar de haar. Je bent net zo mooi zonder de haar. Kijk, en dat vond ik zo mooi, dat ze staat helemaal. Het is een zussen, iets leuks. Nou, dit is ook een tijdje geleden. Dit was mijn bedrijf toen ik net begon. Ik had twee busjes. Je kan die andere busjes zien aan de andere kant. En zo ben ik begonnen. Ik ben in principe in mijn eentje begonnen. En toen kwam een aantal jongens totdat we 24 werden. En dat is waar het mis ging. Ja, dat is de haven. Ik heb een paar foto's van, ik denk dat het heel belangrijk, want sommige mensen hebben nog nooit binnen een gevangenis gezien. En ik heb er wat foto's van in een gevangenis. Deze foto is in de gevangenis waar wij voor onszelf moeten zorgen. Een plasbuis, waar we kunnen plassen. Deze, je moet het ongeveer vergelijken met het ziekenhuis. De middelste foto. Stapelbed, de stapelbed zijn twee stapelbed. En in die kamer zit 6 personen met een stapelbed. Dus, ik ga je vertellen. Vaak zeggen ze, gevangenis in Nederland is makkelijk. Nou, ga maar daar een keertje een dagje daar. Als je 6 mensen ziet, horen snurkeling. 6 mensen horen snurken. Daar begin je probleem al. Dus, dat is een, dit is de wc. En ik bedoel, we hebben ook een wc. Maar ook dat, 6 mensen. 2 moeten naar de wc tegelijk. We hebben ook een probleem. En met de douche, dan druk je die knop, maar snel douchen, want als je naar buiten spreekt, dan heb je geen water meer. Dus je hebt zeep, ik heb wel meegemaakt dat zeep nog op mijn, gelukkig heb ik niet zoveel haar, maar zeep was nog op mijn hoofd.
Vanaf buiten kon je wel de sportplaats zien, door de tralies zo. Ja. Nou, dit wat ik net vertelde. Ik bidden en jongen maakte een foto. Dus ja, dat... dit is, die jongens kwamen binnen in mijn cel. Meestal heb ik mijn gordijnen. En meestal heb ik mijn gordijnen dicht en... En dan ben ik aan het met de Heer bezig.
Ze zagen heel veel verdriet in mij. Super verdriet. En mijn moeder die zei, wat tegen mijn leven, je moet niet verdrieten. En ik zeg, aanhaal. Zeg, ik krijg het. Ik zeg, aanhaal tranen. Arme moeder de tranen, zeg ik. En ze vertellen me de verhaal van Job. Hoe Job alles had. Job had alles, hij verliest alles. En ik nam die verhaal ook de gevangenis in. Ook ik was alles kwijt. Want ik had een bedrijf. Ik had 24 man in dienst. Ik had een mooie auto, een mooi huis, een mooie leuke gezin. En toen voelde ik deze verhaal klopt bij mij.
Theo is niet gelovig, maar besluit in de gevangenis zijn moeders raad op te volgen en leest het Bijbelboekje op. Een man die alles verliest. Maar
ook weer terugkrijgt. Theo
zoekt naar de betekenis ervan. En naar God. Het is in die periode dat hij
jou ontmoet. Ja. Een klein stukje van... We hebben dan ook een kleine documentaire gemaakt. Dus voor die ene die weet, het is... Levenslang met Theo. Het is een documentaire van een... half uurtje. Dus, ja.
Ze zagen ook even verdriet in mij. Super verdriet.
Even kijken. All the glory to God. Nou. Oh ja. Hier, dit lijkt me ook heel interessant. Want veel van ons denken nou, die jongen heeft een enkelband. Maar moet je kijken wat een enkelband is. Het is zo'n grote apparaat die op je voet zit. En die moet je mee slapen. Die moet je mee douchen. Je sokken moet je ook zien, een of andere manier zien te regelen. Maar het is niet zomaar een klein... Klein apparaat, maar dit is een flinke apparaat die je mee moet sjouwen. Dus het is, ja, en toen kreeg ik werk. En dan moet je, hier zat ik bij broeder Johan. Dus hier werk ik.
En waarom heb jij een tijdje daar gemaakt?
Omdat hij naar buiten kwam zonder werk. En ze wilden wel het gevangenis, als je daar naar buiten gaat met een enkelband, dat je op minimaal 26 uur per week werken. Dat is vrij staat, maar niet naar buiten. Ja, dat had hij niet. Dus dat echt was zonder rook. Ik vind het geen baan. Ik moet het zelf gaan bellen naar bedrijven. En zegt ik had zo naar ondernemer, wie ben jij hier? Waar zit jij? Ja, ik zit nog in de gevangenis, maar ik kom even kort buiten en ik wil werken. Nou, dan raakt er heel veel af. Je weet niet wat je op je hand staat. Wat brengt het voor nadigheid mee? En hoe vertel ik aan je personeel? Ja, kom hier een gevangene, kom hier werken? Nou, vinden jullie ervan?
Toch, neemt je handig ook.
Dit was telefoon natuurlijk al langer. Ik weet wel hoe je eerst was. En vertrouwen moet je hem geven, hè? Tot het tegen hem leeg is. En dat heb ik ook gezien. En als de boer jij zegt, vertrouwen krijgt, ik krijg verantwoording. En dan wil je dat ook niet schamen, dus dan wil je daar ook je best voor. Dus het personeelstekort. Iedereen wil wel personeel, liefst vakmensen. Ja, dan moet je soms je in je nek gaan steken, dan krijg je toch een baan allemaal lopen.
En een baan.
Dat is een baan.
Ja. Ja, dit, dat zijn wat presentaties overal. We doen voor ontmoeting. Eigenlijk, we doen het voor de Heer. Alles wat we doen, doen we voor de Heer. Dus een keer in de maand staan we in Tilburg met een bijbelkaart. Ja, dat. Nou, ook zei ik net, dat is ook een leuke foto. We doen mensen die vanaf de straat een huis hebben gekregen en niet de manier hebben om te betalen om hun verhuizing te regelen, doen we met de auto van de zaak. En gaan we die mensen gratis helpen verhuizen, dat ze toch mogelijkheden om in hun huis in te trekken. Bij deze klant was ze zijn sleutel vergeten, dus we moesten het vanaf de balkon doen. Nou, dit is een kleine grapje.
Waarom komt dit erop?
Nou, ik zeg het er net, want ik heb best wel een keertje slecht ervaring. Onderweg naar verhuizen hadden we 4 stoelen in de bus gezet. En toen we daar waren, hadden we maar 3. Dus ik moet niet te kennen aan de netto.
Ja, nou, dit is die groep die we vorig jaar twee jaar geleden naar Aruba zijn geweest. Mijn dochter en broeder Johan, dat is gewoon de groep. Ja. Dit is, zijn we hier met verslaafden. Zijn we met hun gaan zingen en binnenkort gaan we weer. God not dead, he is alive. God lief. Dit is, we gingen ook op straat eten delen en met mensen praten. En ja, dit was, ik ben iemand die ging op vakantie. Maar ik ging op een normale vakantie. Dus even, en dit vond ik, hey, ik had nooit verwacht dat dit een mooiere vakantie kan zijn. Dus dit was niet een vakantie, maar het was echt werk. Maar dit was echt mooi. En hier is een foto wat de broeder had verteld. Mijn dochter werd gedoopt. Ook een hele bijzonder mooie dag. Door dominee Hazenoot. Peter Hazenoot. Dus Peter Hazenoot. Die heeft de kerk daar op Aruba. Een Nederlandse dominee. Nou, dit zijn broeder Henk. Dat is, broeder Henk is de middelste, die eigenaar van de Bijbelkaart. De Bijbelkaart is zo bekend geworden dat de Bijbelkaart wordt overal. In Tilburg, Utrecht, Rotterdam. Maar broeder Henk is alleen met zijn tweeën begonnen. En moet je kijken, het mooiste is, dat is die team wat hij nu heeft, die verdeelt over die verschillende plekjes die met de Bijbelkaart gaan. Ja, dit is, dat zie je, voor mij Frank staat ook hier. Even kijken. Nou, nee. Dit is wij bezoeken ook gevangenen. We gaan, ik probeer soms ook met gevangenis in de gevangenis te gaan praten om hun leven te veranderen. Hoe goed de Heer is, dat de God je levens kan veranderen. En dan probeer ik het te doen, omdat uit hun ogen zien ze mij meer als een van hun. Dus ik denk dat ik het een beetje sneller contact met hun krijg. Dus en wat doen we? We gaan met de groep en we gaan zingen. En ja, we maken een soort feestje voor de Heer in de gevangenis. Ja, en een piano en muziek. En dit, ja, dit is mijn eigen doopdag. Nou, ik had nooit verwacht zoveel mensen. Niet zoveel, ik had echt niet verwacht. Ja, dit was mijn dag. En vorig jaar waren we in Suriname, voor de eerste keer in Suriname, ook was een hele mooie dag. Ook heel veel gevangenen bezocht, dingen die we dachten die niet mogelijk is, was mogelijk geworden. En soms dan, wanneer je denkt, zet je eigen vertrouwen, nee dat gaat niet lukken, hey, de Heer heeft de laatste woord. De Heer heeft echt de laatste woord, het lukt wel. Wanneer ik zelf denk dat ik blijf in de auto zitten en niks gaat gebeuren, ja, de Heer, kom op, opstaan, je gaat naar binnen. Nou, dit is een foto in Suriname vorig jaar. Mensen, die vrouw die woont op straat, allemaal wonen op straat. En een foto voor de gevangenis. Ik voel het een zegening. Nu ben ik zo blij, in principe als ik zeg, ik ben zo blij dat de Heer mij daar hebt gebracht. En het verhaal wat we lezen van Job. Hij straft en dan hij troost. En ik voel, hij had me. De juiste moment. Maar in mijn gevoel had hij me beter 10 jaar terug in de gevangenis gegooid. Want dan was het, ja. Nou, dit is hoe die mensen op straat wonen. echt duidelijk op straat. Weet je, die man die maakte zelf een krukje om mij mee te staan. Weet je, ja. Dit is met de groep in, echt de mensen. En nu weet je, de mensen zijn zo open om de woorden van de Heer te luisteren. Allemaal, ze luisteren, weet je, je kan makkelijk maken tot die mensen toe. Ja. Ik denk, dat was het dan? Oh ja, dat was hem. Ja, nou, dat is waar ik nu woon. Ik woon heel klein, maar fijn. Nou, het is een foto, daar ben ik in mijn taxi op bij broeder Roosendaal en mijn privéauto. Dus ja, het is gewoon om te denken zo, wat is het veranderd? Nou, ik weet niet, in principe deze liedje, Heer, ik kom tot u. Ik zou fijn vinden als we het samen kunnen zingen. Maar deze liedje, die heeft mijn leven veranderd. Want alles wat in deze lied staat, het is precies wat met mij gebeurt. Weet je, geef je over. Heer, ik kom tot u. Troost me. Weet je. Ik zeg eerlijk. Hè, het raakt me nog steeds. Het raakt me nog steeds. Dus ik denk dat het lukt om het liedje te zingen. Alleen kijk niet naar mij. Want het kan gebeuren. Hè? Voor mij staat die tekst eronder. Dankjewel. Ja. Ja. Heb u misschien vragen? Of geen vragen?
Hey, durf rustig een vraag te stellen. Je nou een man van het vak.
Heeft u nog een vraag?
Hey?
Heeft u nog een vraag?
Nou, nee, dat was voor mij wel duidelijk. Maar het kan toch gebeuren dat iemand zegt, joh, de gevangenis. Of we zijn er allemaal stil van natuurlijk voor zijn gevangenis, maar ja, de ruiter.
Ik denk dat broeder.
Weg waar je zit, Utrecht.
Ja, even dat ding gebruiken.
Sorry.
Ja, ik geloof hier niet voor niks natuurlijk.
Nee. Ceremoniemeester. We evangeliseren in Utrecht, Rotterdam en Tilburg. En Utrecht is het moeilijkst. Als je daar op, echt in het centrum van Utrecht loopt, dan lopen meestal ook veel blanke mensen, jonge mensen. En die weten eigenlijk helemaal niks. En die lopen ook gewoon door. Als je dan in Tilburg loopt, zijn heel veel mensen Rooms. Of Rooms geweest. En ja, Tilburg is ook veel zuidelijker. Die mensen staan ook veel meer open voor een praatje. Dat gaat veel makkelijker. En wat dan opvalt is dat juist oudere vrouwen er helemaal klaar mee zijn. Ze zijn zo teleurgesteld in de kerk, zeker in de Roomse kerk, wat er allemaal gebeurd is. En daar raak je echt helemaal niks van kwijt. Maar we staan daar voor een sporthal. En er gaat natuurlijk heel veel jeugd naar binnen. En die juist wel. Juist jonge jongens, kinderen die daar komen en die willen bijna altijd de Bijbel. Ook al weten ze er niet veel van, ze vinden het toch wel interessant om er wat van te weten. Er is echt wel verschil. Ja, Rotterdam heeft ook heel veel toeristen. Heel veel buitenlanders. Heel veel moslims. Ja, wat je tegenkomt. En er is een Suriname zijn geweest. Frank was er ook bij vorig jaar. Zou op één middag hebben ongeveer 100 daklozen een Bijbel en voedsel gegeven. En ze zullen het allemaal hebben. Ze zien er eentje niet. Als ze in Utrecht lopen, eentje wel van de 100. Dat is wel verschil. Hè? Ja.
Nog iemand die wat wil vragen? Overigens, Aruba. Toen de koning aan bewind kwam, toen moesten heel veel mensen allemaal een eed uitspreken. Maar de Kamerleden, meer is de helft, dat was allemaal van, dat beloof ik. Maar de mensen van Aruba, allemaal de eed. He, dus daar ligt toch iets meer beslag. Maar goed, nog een keer. Daar zijn we zo een aanvulling. Maar is er nog iemand nog die wat wil vragen?
Maar misschien nog een opmerking. Ik heb de evangelisatie in Rotterdam-Katendrecht ook wel wat dingetjes mogen doen. En dat lied, dat mooie lied, dat zongen wij daar ook. En dat trof heel veel mensen. En dan mogen we u zeggen, we hebben dezelfde koning.
Ja, en je merkte, wij zijn geen evangeliegemeente, toch ook weer wel. Want ze zongen hem net zo goed als Psalm 81. Oh. Zelfs deze man.
Ja,
al gaat voor de psalm. Goed. Is er iemand van de... is er nog iemand van de ouderlingen die het nog wat wil zeggen om te besluiten? Dan, als er geen vragen meer zijn, dan gaan we koffie drinken. De ruiter Nestor, als je wil eindigen... De Nestor van de groep.
Dan neem ik eventje nog even heel kort. Ik geef heel veel, iets heel kort die je net binnen schiet. Net had jullie een paar foto's gezien uit de gevangenis. Maar ik vond het raar dat niemand vroeg, hoe kom je aan die foto's?
Kijk.
Nou, dat vond ik raar. Niemand vroeg me, hoe kom je aan die foto's? Nou, het zit zo. Dat in de gevangenis wordt heel veel gesmokkeld ook. Wat mensen die het minder hebben, die verslaafden, worden allemaal gebruikt in de gevangenis om hun handel te smokkelen. Om hun handel binnen te krijgen in de gevangenis. Ja, ik kan het niet vertellen hoe, maar de meeste denken weten het hoe. En dan worden die mensen gebruikt om die spullen binnen hun naar binnen te krijgen.
die mensen die het minder hebben. En voor die mensen staan wij om de kans te geven ook weer in de maatschappij te komen. Weet je, dezelfde kans wat ik heb gekregen wens ik iedereen en zelf meer. Ja, dankjewel.
Voordat ik wil eindigen, zal ik eerst nog een psalm zingen. Psalm 87, het derde vers. De Filistijn, de Tyriër en de Moren zijn binnen u, o God, staat voortgebracht. Allereerst een woord van dank aan jullie, dat je hier vanavond wel zo willen zijn. We hebben heel veel gezien, veel verteld, en we mochten er ook horen hoe de Heere wonderen werkt. En dat is niet alleen hier, maar dat doet de Heere overal. En ik hoop ook dat jullie het werk wat jullie mogen doen, dat het daar en dat ook rijk gezegend mag worden. Want eigenlijk, ja, wat is het een mooi werk. Zoals u dat zei in zo'n bedrijf van u, dat u mensen opneemt om daar weer terug te keren in de maatschappij. Maar dat niet alleen, om de mensen ook dichter bij de Heere te brengen en weer terug te brengen. We zullen samen nu de Heere danken voor deze avond. Heere, zo brengt gij ons alweer aan het eind van deze avond. Dat hebben we veel gehoord en gezien. Gevangenzorg. Heren, hoe vaak denken wij niet bij onszelf, och, die mensen daar, de een heeft dit en de ander dat op zijn geweten. Maar heren, als we onszelf een leren kennen, hoe is het dan? Wat zijn ook vaak wij gevangen? Gevangenen van de zonde. Gevangenen van allerlei dingen wat u niet bedoelt. Heren, ook daar moeten wij van verlost worden, heren. En hebben we het gehoord hoe gij wonderen werkt. Ook in het leven van hem die het vanavond hier mocht vertellen. Heere, uw grootheid, uw goedheid, uw trouw, wat daarin doorschittert. Heere, dan dragen we het werk van de gevangenzorg op aan u. Heere, wat een mooi werk. En wil ook die arbeid rijkelijk zegenen, heere. Onder de gevangenen in Nederland, maar ook daarbuiten, heere. Want van welk geslacht we ook zijn en wie we ook zijn. We hebben allemaal hetzelfde nodig. Dat dat heerlijke werk van u in ons hart geopenbaard wordt. Heere, zo mogen we dat alles u bevelen. En zoudt gij uw zegen eraan willen verbinden. Wil ook alles wat niet was tot u hier van deze avond genade vergeven. En zie zo nog naar ons om. Niet omdat wij dat waardig zijn of verdiend hebben. Maar uit enkel genade alleen. Om Jezus wil. Amen. Ik denk dat er koffie is. En zo niet, allemaal wel thuis.